Amsterdam FM presenteert Kunst is Lang.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar Kunst is Lang. Ik ben op tour langs verschillende kunstenaars in een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea, door Kunstcentrum Stroom, onze partner voor de kunst natuurlijk, maar ook door donaties van jullie. Veel dank aan iedereen die al heeft gedoneerd en vind jij dat Kunst is Lang ook zou moeten blijven? Kun je ons natuurlijk altijd steunen via de website van Mr. Motley. Ik zit vandaag bij Eliane Bots in Den Haag. Ze maakt films waarvan er veel gaan over conflicten en het doorgeven van herinneringen en verhalen. The Channel bijvoorbeeld is een film en werd ook uitgevoerd als performance. Die gaat over drie vertalers die werken voor het Joegoslavië-tribunaal bij het Internationale Strafhof in Den Haag. Ze hebben de oorlog zelf meegemaakt en moeten balanceren tussen hun eigen vaak traumatische ervaringen met die oorlog en de zakelijke objectieve rechtsgang van het strafhof. Ze zetten hun taalvaardigheid in om zo dicht mogelijk bij een verdachte te komen en moeten tegelijkertijd een afstandelijke en neutrale vertaling maken. Ze moeten van zich laten horen, maar ze mogen zich niet uitspreken als privépersoon. En in de documentaire aanvoelende korte film Cloud Forest zien we vijf Nederlandse jongeren wiens familieleden de oorlog in voormalig Joegoslavië hebben meegemaakt, maar zij zelf niet. Ze vertellen over de spaarzame brokjes informatie die ze van hun ouders krijgen en worstelen met de geschiedenis die wel effect op hen heeft, maar waar ze buiten worden gehouden. Misschien de meest persoonlijke film van Eliane is die over haar oma, die de gewoonte heeft om haar bezittingen van beschrijvingen en details te voorzien. Ze blijken een onvermoede extra betekenislaag te hebben die teruggaat naar haar Joodse verleden. Eliane, dankjewel. Fijn dat je me ontvangt.
Ja, dank jou.
Laten we beginnen bij die laatste film, Conversations, over je oma. Hoe kwam je op het idee voor die film?
Ja, ik was eigenlijk bezig met een film over een archief in Odessa. En daar had ik ook subsidie voor aangevraagd. En toen was ik bij mijn oma. En zij had ook een groot boek waar ze veel opschreef over de objecten die ze in haar huis had. En nou ja, zoals je zelf al zei, op veel objecten zaten kleine stickertjes. En toen realiseerde ik me eigenlijk dat dat ook een archief is. Hè? Dus mijn radar stond al een beetje op archieven.
Oh ja.
En ik denk dat ik daardoor bewuster daarvan werd. En eigenlijk startte die film, zoals veel werk of films starten met een vraag of een soort nieuwsgierigheid van, ja, waarom doet ze dat? Waarom archiveert ze dingen en waarom zitten op sommige of op veel voorwerpen een soort van die beschrijvingen? En toen ben ik eigenlijk met dat proces begonnen. En dat was een heel fijn proces, omdat het me ook de mogelijkheid gaf om met mijn moeder in gesprek te gaan. Met mijn oma natuurlijk in gesprek te gaan en ook naar archiefmateriaal te kijken wat ik al eerder gefilmd had. En dat is eigenlijk het startpunt geweest van die film, de nieuwsgierigheid naar de rol van die stickertjes en... Ja. Ja, ook wel het plezier om met mijn familie te kunnen werken.
Wat las je op die stickertjes bijvoorbeeld, weet je dat nog?
Ja, het waren hele verschillende dingen. Het waren hele zakelijke beschrijvingen, dus vaak een jaartal of van wie het gekregen was. Soms een naam. Helemaal niet dingen waarvan je denkt, dat is meteen heel fascinerend. Maar ik vond de handeling zelf eigenlijk wel best wel fascinerend. En dat je dingen beschrijft en dat je ze... Ja, een naam moet geven of een beschrijving moet geven. Dat vond ik er spannend aan.
Ja. Zit ik al humor in. Eentje was geloof ik een handwerkje waarop stond levenswerk. Hè? Ja. Maar kan ook in twee avonden.
Ja, klopt. Ja. Het geeft natuurlijk ook iets weg van de persoonlijkheid. Hè? De manier waarop dingen schrijven, de manier waarop mijn oma dingen opschreef. Tuurlijk, er zit een soort persoonlijkheid in.
En ook geschreven met een lezer in het achterhoofd. Want dat is bijna een grap die je voor een publiek maakt.
Ja, gek genoeg. Denk ik dat dus niet. Ik denk niet dat ze zich... ik heb dat nooit aan haar gevraagd. Op het moment dat ik die film maakte, was ze al vrij oud. Maar ik denk dat ze dat niet zo bewust heeft gedaan, dat er een lezer was. Misschien dat ze wel het gedaan heeft met de gedachte van... Ja, eigenlijk zou iemand dit moeten zien of ik moet iets vastleggen. Maar ik denk niet dat ze aan een publiek dacht.
Oh ja. Ben je eigenlijk dichterbij het antwoord op die vraag gekomen waarom... Is het heeft gedaan. Het komt eruit.
Ja, ik denk dat die film, dat was de startvraag, en dat die film uiteindelijk heel erg gaat over het feit dat voorwerpen een drager kunnen zijn voor veel grotere verhalen. Dat iets heel kleins, zoals een glas waar wij naar kijken en gewoon een glas met water zien, eigenlijk iets veel groters kan bevatten. En dat die film uiteindelijk daarover gaat en wat de invloed is van de geschiedenis op een leven en op de generaties daarna. Dus die oorspronkelijke vraag heb ik misschien nooit helemaal beantwoord. Maar ik denk dat ik wel zelf een interpretatie eraan heb gegeven, van een soort antwoord voor mezelf heb gevonden. En ik denk dat het Dat op mij kwam het ook over als een soort controle hebben over je leven. Door dingen vast te leggen en te beschrijven en te zeggen, dit is zo. Dit is wat het is of dit is gebeurd. Ik denk dat het daar deels vandaan kwam.
Ja, ja. Een erkennen van inderdaad, het is gebeurd en je een richting geven van zo, dit is de context geweest. Zo heb ik het beleefd.
Ja, absoluut. Ja, en voor mij was het ook die voorwerpen, of het kijken naar die voorwerpen en het in haar huis aanwezig zijn, ook toen ze er niet meer woonde, was ook een soort vehikel om met mijn moeder in gesprek te gaan en met mijn oma in gesprek te gaan. Dus voor mij waren die voorwerpen ook een soort generator. Hè? Ik kon daardoor ook een gesprek gaan voeren. En dat vond ik eigenlijk ook bijzonder, hè? Dat het een startpunt kan zijn. Het kan je een ingang geven.
Ja.
Want soms is het best wel moeilijk om een gesprek te gaan, om een gesprek te starten met iemand over dingen. En dan kan zo'n simpel voorwerp kan daar wel bij helpen of kan een ingang zijn. Ja.
Die extra betekenislaag aan die objecten, wanneer denk je dat die weg ebt? Hoe lang is zoiets houdbaar?
Oh, dat is een mooie vraag. Ik denk dat je die op verschillende manieren kan beantwoorden. Hè, ik denk dat die heel erg lang houdbaar is op het moment dat het doorgegeven wordt. En dat vind ik ook het mooie, dat ik die film heb kunnen maken. Het is echt al een flink aantal jaar geleden, maar hij is er nog steeds, die film. En daarmee zijn die voorwerpen en die betekenis van die voorwerpen voor mij persoonlijk er ook nog steeds. Dus ik denk dat het weg hebben, ja, de voorwerpen zelf zijn er misschien niet meer. En de stickers of de verhalen zelf zijn er misschien niet meer. Maar doordat ze vastgelegd zijn, doordat ze deels doorverteld zijn, doordat ik ze heb kunnen lezen of doordat we het erover hebben kunnen hebben, bestaan ze eigenlijk nog. Hè? En dat is wat ik ook het spannende vind aan verhalen. Ze zorgen ervoor dat je bestaat. Daar geloof ik wel heel erg in. Jij bent een wolk aan verhalen en ik ben een wolk aan verhalen. En ja, als die bestaan, dan besta ik ook een beetje meer nog. En ik denk dat met die voorwerpen ook zo is. Ze bestaan nog, want ik heb ze vast kunnen leggen. En ja, niet allemaal, maar een deel wel.
Ja.
Ja.
En juist de daad van het maken van die film is misschien vergelijkbaar met wat je oma deed. Hè? Dus
ja.
het archiveren, het vastleggen, het preserveren voor de wat erna komt.
Ja, absoluut. Absoluut. En ik weet niet of je dat herkent, maar soms dan doe je iets en dan weet je op dat moment eigenlijk helemaal niet wat de betekenis is van datgene wat je doet. En die film is voor mij wel een soort sleutelfilm gebleken. Ik heb daarvoor ook andere werken gemaakt die nu vast ook nog van invloed zijn. Maar ja, door zo in mijn eigen geschiedenis ook een keer te graven en daarmee bezig te zijn, dat heeft me ook veel opgeleverd. Het gaf me veel inzichten, het gaf me een andere band op mijn oma. Misschien ook wel zelfs wat op mijn moeder, met wie ik al een hele goede band had. Maar het leverde me veel op als persoon, maar ook als maker.
Ja, inderdaad. Ja. Als het gaat om dat artistieke proces, wat heb je dan daarvan geleerd?
Nou, dus de bewustwording van die verhalen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat de bewustwording dat verhalen in een mensleven zo belangrijk zijn en dat het niet vertellen eigenlijk net zo belangrijk is. Mijn oma vertelde ook heel veel niet. Ze heeft natuurlijk, net zoals alle ouderen, bijna alle oudere generaties in Nederland de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ze had deels een Joodse achtergrond. Dat is zeker van invloed geweest op hoe zij die oorlog heeft ervaren. Daar heeft ze niet veel over gedeeld. Met mij niet, ik denk ook met mijn moeder niet. Dus dat niet vertellen, dat is ook een verhaal.
Hè? En via welke objecten kom je dan bij dat niet vertellen?
Nou, dat er bijvoorbeeld dingen achterop iets staan. Hè, dat je moet zoeken. Dat je een schilderij om moet draaien voordat je iets ziet. Het voelde ook soms als hints die ik kreeg. Hè, dat ik in dat huis was en dat we iets ontdekten. En ik dacht, hey, god, dit is een hint naar een verhaal wat ik verder nooit zou kennen. Of dit is het raden. Hè, het je inbeelden wat er gebeurd is. En daardoor werd het ook mijn verhaal. Het zijn ervaringen die mijn oma heeft meegemaakt, die doorgegeven zijn aan mijn moeder, misschien wel door het zwijgen. En die ik door die objecten om te draaien en te bekijken en daarover soms in gesprek te kunnen gaan, werd het ook een beetje mijn verhaal. Omdat ik beelde me natuurlijk verhalen in.
Ja.
En dat doe je denk ik bijna allemaal als mens. Als je iets hoort of leest en dan ontstaat er een film. En dan worden die verhalen misschien ook een heel klein stukje van jou.
Mm.
Ja.
Hoe heeft het je beïnvloed in de zin van de films die daarna kwamen? Want je zei net, het was een sleutelfilm.
Ja, ik denk, je maakt natuurlijk altijd een keus, of ik maak een keus. Ik maak een film en daarin heb ik een keus wat ik meeneem. En je noemde het net al een beetje dat conflict iets is wat veel terugkomt in mijn werk. En ik, ja, je zou het inderdaad conflict kunnen noemen, of een soort van ingrijpende gebeurtenissen in de mensenleven die ons verhaal op een onverwachte manier totaal veranderen, omdat je het je niet kunt voorstellen. Je hebt zo'n projectie naar de toekomst, een verhaal over de toekomst, en dan gebeurt er iets in het leven waardoor die projectie of dat verhaal eigenlijk niet meer klopt met je geschiedenis, met alles wat je tot dan toe kent. Nou, ik denk dat voor mijn oma die oorlog daar zeker zo'n onverwachte gebeurtenis was, zo'n conflict. En dat mijn interesse in, hoe beïnvloedt dat onze verhalen? Hoe beïnvloedt zo'n gebeurtenis die je niet kunt voorstellen, die je niet kunt toewensen, en waarvan je niet weet hoe die afloopt, hoe beïnvloedt dat wie je als mens, als narrerend, als vertellend mens bent? Dat was wel wat ook uit die film kwam.
Dat is een thema wat je is blijven interesseren.
Ja, en dat is soms gaat het ook zo dat je soms kies je niet, hè? Dat klinkt een beetje gek, maar soms kiest je werk ook voor jou. Dus ja, ik zie een werk ook een beetje als een soort entiteit die in een dialoog treedt met mij. Dat werk is er op een gegeven moment en daar moet ik ook een beetje naar luisteren. Het is niet zo dat het werk mij domineert en zegt, je moet dit doen. Maar het werk zei wel iets. Hè? Dat werk, dat geeft een hint of dat wil iets zijn. En dat idee van zo'n grote gebeurtenis of conflict, hoe dat een mensenleven beïnvloedt en hoe dat de verhalen beïnvloedt, dat is wel iets wat uit die film kwam. En ja, waar ik mee door ben gegaan. En dat wil niet zeggen dat dat het enige onderwerp is waar ik in geïnteresseerd ben. Maar zo komen er ook dingen op je pad waar je dan gevoeliger voor bent. Hè, die je misschien opmerkt daardoor. Ja. Doordat er iets aangezet is. En ja, doordat er iets aanstaat, merk je dingen op en raak je met bepaalde mensen in contact.
En ja, als je het hebt over zo'n ontwrichtende gebeurtenis, dan zou ik bijna denken, laten we naar buiten kijken. En bedoel, dat gebeurt ons nu allemaal natuurlijk.
Ja, zeker.
Deze tijd voedingsbodem kunnen zijn voor zo'n film van jou?
Nou, ik kan me dat wel voorstellen. Ik zit nu heel erg in de montage van een film en dan vind ik het soms moeilijk om al vooruit te kijken of om al daar verder mee te gaan. Hè. Je zei in de introductie, ik ben nu bezig met het monteren van de film over de vertalers. Dus mijn focus is nu heel erg daar. En ik heb een idee voor een volgende film. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat deze tijd een bepaalde invloed gaat hebben die ik nu nog niet weet.
Nee.
Hè, soms moet je ook een beetje afstand hebben tot iets om te snappen wat de invloed is. Wat ik eerder ook al zei, soms weet je niet wat een werk betekent. Pas als je 1, 2, 3 jaar later terugkijkt, denk je, goh, of denk ik, dat was een sleutelwerk. En ik denk bijvoorbeeld het werk wat je eerder noemde, met de vertalers, de performance die ik gedaan heb, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik een performance deed. En terugkijkend nu, een paar maanden later, denk ik dat dat ook een sleutelwerk wordt. Maar ik weet nog niet hoe. Mm. Hè? Ik voel ergens, hier zijn dingen gebeurd die ik niet had kunnen voorzien. Er is iets nieuws ontstaan in mijn praktijk, maar ik weet nog niet wat het betekent.
Laten we dan één stapje terug doen naar een andere film, Cloud Forest, waarin we 5 meiden horen praten over de Joegoslavië-oorlog die ze zelf niet hebben meegemaakt,
ja,
maar die via trauma's van hun familie wel bij hen binnenkomt eigenlijk. Waarom resoneerde dat verhaal bij jou?
Ja, ik geef les op de Kunstacademie in Utrecht en ik liet daar de film daarvoor zien, The Brick House, die ik ook een paar jaar geleden maakte. En we spraken daarover met studenten en ik raakte in gesprek met een van mijn studenten, Elma. En zij zei van, mijn familie heeft eigenlijk ook een bijzonder verhaal. Hè, en misschien kunnen we het daar een keer over hebben. En ik weet niet meer precies hoe dat eerste gesprek ging, maar ik was wel heel erg onder de indruk van wat zij vertelde. En ook dat ze dus dat met me wilde delen. Dat ze dat zelf, dat ze die openheid had en ook een soort eagerness om dat verhaal te delen van haar familie en van haarzelf. En het was helemaal niet de bedoeling dat dat een film zou worden. Zo gaat het denk ik vaak. Ik was gewoon heel nieuwsgierig en ik wilde heel graag haar wat beter leren kennen. En we hebben veel gesprekken met elkaar gevoerd. En op een gegeven moment dacht ik, hier zit een film in. Dit is zo bijzonder wat zij vertelt en zo krachtig wat zij vertelt. En ik denk ook heel belangrijk.
En welke elementen waren dat? Want ze heeft een heel, zou je kunnen zeggen, een verhaal wat uit plukjes bestaat, plukjes informatie.
Ja. Nou ja, ik vond het heel bijzonder dat zij zo zelf ook op zoek ging. Je hebt de film gezien, denk ik. En zij is ook degene die vertelt dat ze op YouTube dingen is gaan zoeken. En dat ze op die manier eigenlijk ook deels achter de geschiedenis van haar vader in dit geval kwam.
Het zijn allemaal meiden van ongeveer
25. Zij is nu 25, 26.
Ja.
En die film ben ik al eerder begonnen. Film is voor mij altijd een langzaam en lang traject. Dus ik ken haar inmiddels al een flinke tijd. En het feit dat... zij introduceerde mij bij een aantal vriendinnen van haar, die ook in de film zitten. En dat zij eigenlijk een soort gelijke geschiedenis hebben. Dus hun ouders hebben allemaal die conflicten meegemaakt. Maar dat daar op een compleet andere manier in families mee om wordt gegaan. De ene familie is heel open en dat verhaal is keer op keer verteld. En wordt gedeeld, want het wordt belangrijk gevonden. Terwijl, in Elma's familie, in andere families, er misschien veel minder gedeeld wordt. Of er gezocht moest worden naar informatie. Of bepaalde dingen via het luisteren door een muur heen gehoord werden. Of uit het raam, als er toevallig ook andere mensen waren die samen aan het praten waren. En ik vond dat een heel fascinerend iets. Dat er dus zo verschillend met een bepaalde geschiedenis wordt omgegaan. En te merken dat die geschiedenis nog zo ontzettend actueel is in levens van mensen die dat niet zelf hebben meegemaakt. En dat kon ik natuurlijk ook wel een beetje linken aan mijn oma. Dat ik heb die oorlog niet meegemaakt, de Tweede Wereldoorlog. Sterker nog, er zit zelfs een generatie tussen van mijn moeder, van mijn ouders. En toch betekent het iets voor me. Toch heeft het me beïnvloed in wie ik als mens ben. En die invloed kan ik misschien niet helemaal benoemen, maar hij is er wel. Dus net als heel veel andere invloeden in mijn leven, is hij van invloed. En dat vond ik ook een fascinerend gegeven wat ik bij hun merkte. Die familiegeschiedenis is echt heel, heel belangrijk in hoe je in het leven staat en hoe je dingen aangaat en hoe je met dingen omgaat. Dus dat vond ik ook in die gesprekken met haar heel fascinerend. En het feit dat zij dus in een luisterende positie zaten, dus niet zelf fysiek dat conflict hebben meegemaakt, maar eigenlijk alleen maar via verhalen en de feiten en hun verbeelding dat conflict toch meegemaakt hebben of ja. Toch.
Ze gaan stiekem naar boven om YouTube-filmpjes te bekijken van scènes uit die oorlogen, ja. Omdat ze aan de ene kant niet de familie ermee willen belasten, maar wel zelf op de hoogte willen zijn. Ja. Dus ze moeten het ook een beetje bij elkaar sprokkelen. Die luisterende positie waar je het over had, daar zit je eigenlijk twee keer in. Want ze luisteren naar wat ze aan jou verteld hebben.
Ja.
In een soort donkere, sprookjesachtige setting.
Ja, klopt.
Waarom heb je daarvoor gekozen? Omschrijf even wat we zien in die setting.
Ja, wat je ziet is, je ziet eigenlijk een soort sprookjesbos. Dat zei je heel mooi, met heel veel glitter en glow in the dark. En dat is een decor wat Elma heeft gemaakt. Dus ook degene die je als eerste in de film ziet. Zij was dus mijn student en ik heb haar gevraagd om het decor te maken voor de film. Ik dacht, we hebben een plek nodig die ons heel veel mogelijkheden geeft. Die ons de mogelijkheden geeft om scènes te spelen op een plek. Die ons ook de mogelijkheid geeft om dat mechanisme van die verhalen te verbeelden. Dus het feit dat je dingen in het donker, dat die verhalen niet scherp zijn, maar onscherp. Dat ze bestaan uit fictie. Dus feiten, maar ook uit dingen die je soms verzint. Omdat er leegtes zijn, omdat er stilte is, moet je dingen opvullen. En dat ik had het gevoel dat dat in dat decor ook kon. Dus het is een beetje een soort bos waar die verhalen doorheen dwalen en waar de film ook doorheen dwaalt. En ik hoop dat dat een beetje een beschrijving is van wat je ziet. Het is inderdaad een hele donkere film.
Ja. Wat ik ook heel mooi vond is dat er zitten lijnen van inderdaad glow in the dark op de muren.
Ja.
En die worden dan eigenlijk, die krijgen licht omdat er een zaklamp van een mobiele telefoon opgeschenen wordt.
Ja, klopt.
En zeg maar het nagloeien van die verhalen, van die daden, die staat natuurlijk ook heel erg in overeenstemming met het nagloeien van die verhalen die worden doorgegeven.
Ja, absoluut. Hè? Mooi dat je dat zegt. Net als dat ze onscherp zijn, is het ook vaak een soort gloeisel wat erover is. Het is niet het verhaal zelf, maar misschien de schaduw van het verhaal die nog aanwezig is. En dat is wat we ook wel in dat decor probeerden te verbeelden. En die mobiele telefoons, ik dacht, die mobiele telefoons zijn zo aanwezig. Hè? Je krijgt zoveel binnen via een mobiele telefoon. En op een gegeven moment heb ik besloten, weet je wat, we belichten gewoon die hele film met mobiele telefoons. Met de zaklamp die op je mobiel zit. En we hadden ook een laag budget, dus het kwam ook goed uit. En het klinkt heel stom, maar heel vaak vind ik het ook heel spannend dat je met van die hele praktische beperkingen, dat dat een inhoudelijke keus kan worden. Dus je kan denken, shit, ik heb geen geld voor goede lampen. Misschien is het wel heel interessant om alles met mobiele telefoonlicht te filmen. Ja. En uiteindelijk is het ook een inhoudelijk conceptuele keuze geworden. En je vroeg net ook van, het is eigenlijk een dubbel luisteren. Hè? Dus de toeschouwer luistert, maar die meiden luisteren in de film ook hun eigen verhaal weer terug. En ik had eigenlijk een aantal ideeën waarom ik dat zo wilde doen. Kijk, het is natuurlijk hun verhaal. En ik wil dat zij daar ook iets over te zeggen hebben. Dus ik vond het heel belangrijk dat ik een edit zou maken van elk verhaal. Maar dat zij ook zouden kunnen zeggen, dit wil ik er niet in hebben. Of hey, dit klopt niet wat ik heb gezegd. Een jaar geleden in een interview, ik heb iets toe te voegen. Dus het gaf me de mogelijkheid om hun het verhaal, hun eigen verhaal en elkaars verhaal te laten luisteren en daarop te laten reageren en ook te zeggen, dit moet eruit of dit zit niet zo, dit is anders. En ik vond het eigenlijk interessant dat zij weer in de positie van de luisteraar komen. Ja. Dus dat ze de positie die ze oorspronkelijk misschien in hun familie hebben gehad, namelijk het aanhoren van verhalen, dat ze die ook op dat moment weer innemen en hopelijk dat je als kijker mee kan in die positie. En dat je mee kan in het luisteren naar en daar verder niet zelf zomaar iets over te zeggen hebben. Dus dat waren de ideeën voor terug laten luisteren.
Ja.
Ja.
Wat maakt eigenlijk dat film jouw medium is? Waarom is dat zo'n krachtig en mooi medium?
Ja, ik denk dat dat begon bij mijn afstuderen op de kunstacademie, want ik ben meer opgeleid ook als tekenaar en schilder. En uiteindelijk wel met een video afgestudeerd. En ik ben mijn tekeningen ooit gaan animeren, omdat ik het gevoel had, ik wil ze tot leven wekken. Ik wil dat ze kunnen ademen, mijn tekeningen, en kunnen knipperen met hun ogen. En eigenlijk werd die wens steeds sterker om zo dicht mogelijk bij het leven te komen. En ik had gewoon het gevoel dat dat niet lukte in die andere media, dat ik niet het leven kon vangen. En dat kunnen anderen wel, maar mij lukte het niet. Ik wilde echt dicht bij het leven komen. En toen snapte ik nog niet helemaal wat dat leven voor mij betekende. Wat wilde ik dan, hè, dicht bij het leven? Je zou kunnen zeggen, een landschapsschilder is net zo dicht bij het leven als iets filmen. Maar ik ben er wel heel erg achter gekomen dat voor mij het leven ook heel erg gaat over ontmoeten. Dus mensen ontmoeten en met mensen werken en naar elkaar luisteren en elkaar leren kennen. En dat voor mij film echt bij uitstek het medium is waarin ik dat kan doen. Film is voor mij een heel sociaal medium. Het is soms ook eenzaam, want ik zit lang alleen te monteren of ben lang alleen aan het werk. Tegelijkertijd, ik werk altijd samen met de mensen die in mijn film zitten. En dat zijn hele langdurige processen, vaak van meerdere jaren. Waarin je iemand leert kennen, waarin je samenwerkt, waarin je op aftast wat wel, wat niet. Hoe voelt iemand zich? Hoe voel ik me in deze ontmoeting? Hoe gaan we de film bouwen? Net zoals wat ik net al hier voordat we in gesprek raakten, zei over de samenwerking met mijn cameraman. Het feit dat ik de film niet alleen maak, maar dat er iemand anders bij is die ook suggesties doet en ook een mening toevoegt aan dat maakproces, dat is in het leven staan. Dat is dicht bij het leven komen voor mij. En ja, dat is waarom ik voor film, eigenlijk de liefde die ik voor film heb, het is ook een soort mogelijkheid om het leven op te zoeken. Ik kan me niet voorstellen dat ik alleen maar in mijn studio zou zitten en werk zou maken. Wat anderen heel goed past, maar ja.
En het eindresultaat, is dat een soort van podium dan van dat leven wat je hebt opgezocht? Wil je iets op dat podium zetten en zeggen, kijk mensen, dit is belangrijk, dit is er ook?
Ja, dat is een spannende vraag. Ik denk meer dat ik een soort... ik zie mezelf meer als een soort platformbouwer. Ik zou het heel mooi vinden als we samen een platform kunnen maken en ook samen deels die condities kunnen bepalen van dat platform. En dat platform een plek is voor gesprek en voor verhalen te vertellen. En een film is daar een onderdeel van. En ben ik degene die zegt dit is belangrijk? Tuurlijk, want ik maak die film. Maar ik geloof heel erg dat mensen mij niet per se nodig zouden hebben om dat verhaal ook te vertellen. Ik denk dat ik de condities creëer waarin het verhaal vastgelegd kan worden op een bepaalde manier. Ja. En wat ik wel mooi vind, mijn films worden vooral op filmfestivals vertoond. En dat vind ik een hele interessante setting. Omdat je dan in een ruimte zit en de film van het begin tot het einde moet kijken. En dat is anders dan op een expositie, waar je toch vaak vluchtiger kijkt. En je kan zitten, maar er lopen ook mensen langs. En nou ja, mijn films duren toch iets langer. misschien kijk je hem dan niet van begin tot einde. En ik vind dat bijna dwingende concept van een bioscoopzaal of een cinema ook wel heel spannend. Omdat ik daarmee wel kan zeggen, dit is het tempo waarin we kijken. Mm. Dit is de volgorde waarin je kijkt. En dit is het verhaal. Ja. Dus in die zin ben ik misschien wel degene die uiteindelijk bepaalt. Ja. Hier moet je naar kijken. En ook best wel dwingend in de context van een bioscoop. Ja. Ja.
Toch ga je die context ook weer een beetje loslaten, want er komt nu een publicatie over Narrating Conflicts. Zo heet die eigenlijk, dat is de titel. Dus hoe geven mensen door taal, woorden, verhalen, vorm aan het conflict waarbij ze betrokken waren? Of juist niet, hè? Als het in het geval van families is geweest. Welke rode draad heb je gevonden in het taalgeven aan een conflict?
Ja, misschien mag ik eerst iets zeggen over waarom ik eigenlijk zo'n andere vorm heb gekozen. Mm-hmm. Zo'n film maken is een lang proces waarin ook heel veel besproken wordt en heel lange interviews gedaan worden. Of ik doe lange interviews. En ik merkte eigenlijk steeds vaker dat ik het jammer vond dat dat er in de film zelf zo weinig mogelijkheid was om te delen. Niet alle verhalen passen in een film of passen bij de vorm van een film. En ik merkte dat ik de meeste verhalen eigenlijk zo belangrijk vond dat ik dacht, hoe mooi zou het zijn als je wel al die verhalen in zijn geheel kan lezen. En toen heb ik ervoor gekozen om 3 van mijn films, eigenlijk het onderzoeksmateriaal te gaan bekijken, opnieuw te gaan bekijken als materiaal en te kijken of ik dat materiaal op een andere manier kon vormgeven, waardoor het een publicatie zou kunnen worden, waar je inderdaad die hele verhalen kan lezen van de meiden in de film en van de vertalers en nog een derde film. En jouw vraag van, heb ik iets ontdekt, hè? Lijnen in dat verhalen van conflict. Nou, ik heb ook ontdekt dat er heel veel verschillende posities zijn. Dus misschien niet dat er zijn overeenkomsten, jazeker. Hè, tussen mij en mijn oma en de meiden, Bosnische meiden, daar zitten heel veel overeenkomsten tussen. Hoe die verhalen in families worden doorgegeven en wat de rol is van zwijgen daarop. Maar er zijn ook heel veel verschillen. En de publicatie heeft 3 delen. Het eerste deel is de meiden van Cloudforest en het tweede deel zijn de vertalers. Die hebben al zo'n andere verhalende positie. En de vertalers zijn een soort channel, een intermediair tussen de mensen die spreken over een verhaal. Zij vertellen niet hun eigen verhaal, zij vertellen altijd het verhaal van een ander. En zij mogen daar absoluut niet emotioneel op reageren. In ieder geval niet tijdens het vertalen. Terwijl de meiden vertelden natuurlijk ook het verhaal van een ander, van hun ouders. Maar dat was tegelijkertijd ontzettend hun eigen verhaal geworden. Daarin zat ook hun eigen bestaan en hun eigen twijfels. En hun eigen kracht zat daar ook ontzettend in. En dat is zo'n andere positie dan die vertalers. En het derde deel gaat over een familie waar ik mee werkte. En die zijn me heel dierbaar geworden. Ze wonen in Warschau en ze komen uit Tsjetsjenië oorspronkelijk. En zij gaan met dat conflict op een heel andere manier om. Het conflict zit heel erg in de geschiedenis van het Tsjetsjeense volk. Je zou kunnen zeggen, eeuwenlang is dat een geschiedenis vol conflict. Dus zij hebben ook gedichten van tientallen, 100 jaar geleden die daarover gaan. En zij dromen bepaalde dingen waar ze veel waarde aan hechten. Dus je zou kunnen zeggen, dat is ook een, nou, ik wil niet zeggen een spirituele omgang met het conflict, maar dat conflict is heel anders ingebed in de verhalen die ze vertellen, de verhalen die ze schrijven, de gedichten die ze zelf maken, maar ook de gedichten die ze opnieuw en opnieuw voorlezen en over conflict gaan. En dus wat ik ontdekt heb, en dat is natuurlijk absoluut geen wetenschappelijke ontdekking, maar wel heel erg als iemand die gefascineerd is door verhalen, dat er dus heel veel verschillende posities zijn. En dat er binnen die posities wel degelijk overeenkomsten zijn, maar dat er dus ook heel veel verschillen zijn.
Ja. Ja. En wat zijn dan de overeenkomsten? Wat maakt dat, is er een gemeenschappelijke grond als het gaat over het vertellen over conflicten? Als in misschien het effect ervan. Dus helpt het je om erover te praten of helpt het je juist niet? Of is er helemaal geen pijl op te trekken?
Eigenlijk zou ik ook daarin zeggen dat het heel verschillend is. Dat je niet kan zeggen het helpt om erover te praten. Ja, voor sommige mensen misschien wel. Terwijl het voor andere mensen opnieuw een trauma kan veroorzaken. Hè? Of een herbeleving. Ik geloof niet dat ik daarin kan zeggen, dit is een, hier zit een gelijkenis in. Of dit delen ze allemaal. Wat ik wel denk, is dat die verhalen allemaal belangrijk zijn voor ons om de ander te kunnen begrijpen. om te weten waar de ander over spreekt. Ik las kort geleden over de theory of mind. Dus het is een begrip uit de psychologie, waar het gaat over empathie. Waarom kan ik empathie voor jou voelen? Omdat ik me kan indenken wat jij denkt of hoe je je voelt of waar je misschien vandaan komt. En om dat te kunnen, moet ik misschien ook wel iets over je weten. Moet ik misschien een beetje weten wie je bent of wat je drijfveren zijn of je angsten. En ik denk dat deze verhalen zijn zo deels ook bepalend voor hoe mensen in het leven staan, dat het belangrijk is dat die verteld worden en dat we daar kennis van nemen. En dat is dan geen gemeenschappelijke deler in dat verhalen over conflict, maar wel de reden waarom ze denk ik allemaal belangrijk zijn en in die publicatie komen.
Ja. En waarom zou dit geen film kunnen worden? Wat maakt dat dit een ander medium moest worden?
Nou ja, waar ik al eerder iets over zei, sommige verhalen zijn 11-12 pagina's lang. Tot nu toe maak ik altijd korte films. Wie weet, komt daar verandering in? Komt er een lange film? Daar is simpelweg een beperkte ruimte.
Ja. Ja,
als ik met 5 meiden werk en je hebt 18 minuten, je kunt zelf bedenken, dan heb je maar weinig tijd. Er is gewoon weinig ruimte. Plus dat sommige verhalen, je kiest voor een richting in een film. En daar valt jammer genoeg heel veel af, maar dat is ook goed. Maar die verhalen blijven dan stil als ze in mijn archief zijn. Terwijl dat betekent niet dat de verhalen minder belangrijk zijn of minder interessant. Ze pasten alleen niet binnen de context van die film. Zou ik daar een film over kunnen maken? Nou ja, een film is voor mij wel heel erg een audiovisueel medium. Heel anders dan de geschreven verhalen. En ik geloof niet dat ik een interessante film zou kunnen maken met al die verhalen erin.
Nee
dan zou ik het... Ik heb dan de audiovisualiteit van film niet nodig. Je kunt ze lezen. En ik denk dat ze sterk genoeg zijn om met het lezen je eigen film bewijs van te kunnen maken.
Wanneer vind je een verhaal de moeite waard eigenlijk? Weet je dat voor jezelf?
Dat is een goede vraag. Wanneer is een verhaal de moeite waard? Het begint heel erg, denk ik, voor mij dat ik op zoek ben naar verhalen die verteld willen worden. Dus ik ben niet op zoek...
Hoe weet je dat?
Nou, ik ben niet op zoek naar geheimen.
Oh ja.
Dus als ik met mensen werk, dan ben ik niet op zoek naar... dingen die niet klaar zijn om verteld te worden, of dingen waar mensen zich voor schamen, of die hen in een ongemakkelijke positie brengt. Dus een verhaal moet klaar zijn om ook een zelfstandig leven te kunnen leiden. Dat is een soort voorwaarde. Dat maakt het verhaal nog niet interessant. Maar dat maakt wel dat ik kan accepteren dat ze er zijn. En dat denk ik de verteller ook kan accepteren, dat ze buiten diegene om leven. En een interessant verhaal is misschien iets waar ik ook meteen naar wil luisteren. En waar ik meteen denk, jeetje, wat is het urgent voor degene die het vertelt. En hier moet ik meer over horen. Ik denk dat dat een kenmerk is. En in een film combineer ik natuurlijk heel vaak verhalen. Dus gaat het vaak niet eens meer over het individuele verhaal, maar ook over de serie na elkaar. Wat doen stukken met elkaar? Want een film is weer een nieuw verhaal. Ik bouw weer aan een verhaal wat bestaat uit kleine onderdelen. Dus het kan ook heel vaak zo zijn dat er een prachtig, fascinerend, bijzonder of pijnlijk verhaal is, wat uiteindelijk niet de film haalt, omdat het niet past bij het grotere verhaal of de grotere boog die de film is. Het nieuwe werk wat de film is.
Mm.
Ja. Ja. En natuurlijk heb je ook in... zoals ik zit nu achter een microfoon en je hoort me praten en ik praat op een bepaalde manier die je prettig of onprettig vindt. En bij film en bij interviewen heb je dat natuurlijk ook. Mensen spreken op een bepaalde manier. Dus de inhoud van een verhaal hoeft niet urgent te zijn. Maar soms kan de wijze waarop iemand iets vertelt, of de aarzeling, of juist het enthousiasme, of de verhoging in de stem. Hè, als iemand zegt, ja, ik kon niet meer vertalen, want mijn stem begon te trillen. En als je dan op dat moment hoort in een interview dat zijn stem weer opnieuw trilt, dat kan voor mij al een reden zijn dat ik denk, ja, hier gebeurt iets.
Mm-hmm.
Misschien is het verhaal zelf niet geweldig verteld, hè, of is het... Maar er gebeurt op dat moment iets. Er is iets urgents aan de gang daar. En dat kan ook een keuze zijn. Dus het gaat niet alleen over inhoud, maar ook over vertelwijze of urgentie voor degene die het vertelt. En of diegene dat ook daarmee akkoord is, dat zo'n verhaal naar buiten gaat. En dat ik daar ook mee ga beeldhouden. Ja. Dat ik daar dat weer eens een stukje zie.
En wat is dan jouw verantwoordelijkheid ten aanzien van het verhaal? Want je ziet het bijna als een personage die naar je toe komt en zegt... Ja. Geef mij maar je film of geef mij maar de aandacht.
Ja.
Wat moet jij er vervolgens mee doen om het weer aan de achterkant de deur uit te laten gaan?
Ik denk dat wat er in mijn werk ook gebeurt, is dat ik lagen van een verhaal kan vertellen die je misschien anders onverteld blijven. Dus het voorbeeld wat we net al hadden met CloudForest. Heel veel dingen kun je ook niet vertellen. Heel veel dingen zijn onvertelbaar in een verhaal.
Zoals?
Nou, misschien hoe je je precies voelde. Soms kun je geen woorden geven en niet iedereen is ook woordelijk. Hè? Heel veel mensen zijn ook andere manieren om jezelf uit te drukken. Of in een andere film die ik maakte, We Can't Come From Nothing, vroeg ik iemand een tekening te maken. En het werd een enorm gekras. Diegene werd heel boos en die kraste die tekening helemaal vol. Dat is iets wat niet gezegd kon worden. Hè? Dat was een gekras. En ik denk dat is wat film ook kan doen. Dat ik laag in een verhaal kan vertellen die niet per se in woorden te vangen zijn. Die in een lichaam zitten of in een andere uitingswijze. En er was ook in We Can't Come From Nothing een film. Had ik mensen gevraagd om objecten mee te nemen, familieobjecten. En dat als uitgangspunt te nemen voor het gesprek. En deze dame had een object meegenomen wat ze niet aan de camera wilde laten zien. Dus ze hebben uiteindelijk besloten om er een zwart doosje overheen te zetten. En dat aan zich, het feit dat iemand zegt, ik heb een familieobject, maar ik vind het zo spannend om dit te laten zien, dat ik het eigenlijk wel aan jou wil laten zien, maar ik wil het niet met een publiek delen. Ik wil het niet met de camera delen. Ja, dat kan ik in woorden niet vangen. Daarvoor is zo'n zwart doosje wat over een object heen staat in beeld, denk ik veel sterker. Dat zegt veel meer over haar relatie tot dat verhaal dan als ik het je zou vertellen. En zij kon het ook niet vertellen. Het was gewoon zo. Dat was nog te vroeg. Dat familieobject kon nog niet onthuld worden aan de buitenwereld. Daar was ze zelf mee bezig. Maar ze wilde wel graag dat ik het zag. En nou, dat zwarte doosje werd de oplossing voor ons allebei. En dat is in beeld gekomen. Ja.
Maar dat is eigenlijk een verhaal wat misschien maar deels verteld wil worden eigenlijk.
Ja.
Maar daardoor wel een specifieke kracht heeft.
Ja, en het was... Ze had het dus echt meegenomen. En we hebben het er ook over gehad. Wil je dit delen? En daar was ze heel stellig in. Maar soms wil je niet alles delen. Hè? Dat is ook haar goed recht. Yeah. Ik heb ook dingen die ik niet deel. Yeah. En ik kan kiezen wat ik vertel en wat ik niet vertel. En zeker, dat vind ik ook heel belangrijk als ik werk. Dat mensen weten dat het is geen conversatie tussen twee vrienden. He, ik ben vriend met veel van de mensen met wie ik werk, maar er is een camera bij. Dus het is ook heel goed om duidelijk te maken, hey, maar er is een derde persoon, namelijk de camera. En achter die camera, daar zit een publiek. En dat publiek hoort dit deels ook. En dat maakt zo'n ontmoeting heel anders dan als we... Het is nu al met het feit dat wij twee microfoons voor ons hebben, zorgt ervoor dat dit een ander soort ontmoeting is dan als ik gewoon met jou boven zou zitten aan tafel. En het is belangrijk om ons daar bewust van te zijn. Ja, ook als ik film. Want dat voel ik wel als verantwoordelijkheid naar de mensen waarmee ik werk en ook naar de verhalen toe. Ja, je vraagt net. Dat ik vanaf het begin af aan heel helder ben over de setting. Daar kom je weer bij het platform wat ik maak. De setting waarin we werken. Namelijk dat er dus een publiek is. En dat het oké is om te zeggen, nee, dit deel ik niet.
En dat je misschien zelfs... je onderwerpen, om ze zo even oneerbiedig te noemen, ook in bescherming moet nemen
100%.
Tegen die macht.
Ja. Tuurlijk, ja, tuurlijk. En filmmaker kent voor mij veel processen en ik heb in elk stukje van het proces een andere rol. Hè, de montage heb ik een andere rol dan als ik met mensen aan tafel zit of als ik op een set sta. Maar om elke keer te beseffen dat er dus een derde personage of een derde persoon aanwezig is in die ontmoeting, dat is wel heel belangrijk. Want het geeft ook vrijheid. Het is niet alleen maar problematisch van shit, er is nog, het publiek zit dit. Het geeft ook de mogelijkheid om te zeggen, hey, maar we kunnen een spel spelen. Iemand kan zeggen, ik wil graag acteur zijn van mijn eigen leven. Of ik wil een bepaalde positie innemen. Ik wil een bepaalde kracht laten zien of juist niet. Dus iemand kan ook, doordat er een podium is, doordat er een camera is, bepaalde keuzes maken die in een gewone ontmoeting misschien helemaal niet aan de orde zouden zijn. Ja.
Dus het is eigenlijk ook een spel met verhalen. Jouw werk. Een spel met verhalen eigenlijk.
Ja, dat zou je wel. Zo zou je het wel kunnen zeggen, waarvan de spelregels wel heel duidelijk moeten zijn ook.
Ja.
Ja.
En je zei net, ik heb verschillende rollen in dat proces. Zitten die elkaar ook wel eens in de weg? Zitten er tegengestelde belangen binnen dat hele productieproces?
Ja, zeker. Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Je zit natuurlijk in een andere positie. Hè, als ik monteer, dan bepaal ik welke verhalen in een film komen. En hoeveel tijd er is voor iets. Of hoe iemand erop staat. En dat is en daar moet ik me bewust van zijn. Dat is een bepaalde macht die ik heb. Hè, die ik krijg. Iemand zit niet naast me tijdens het monteren. Terwijl als ik een gesprek voer, diegene is er zelf ook. En die kan ook na het gesprek zeggen, hey, dat stuk, dat hoeft er niet in. Daar wil ik niks mee. Dus dat is een fundamenteel andere positie.
Ja.
En die zitten elkaar wel eens in de weg. Ja, want soms heb je iets heel moois wat iemand verteld heeft. Of iets waar ik heel erg van onder de indruk ben. Of wat heel goed zou zijn voor de film. En dan denk je als editor,
gebruiken.
Dit moet erin. Mooi beeld, mooi stuk. Maar dan weet je ook, ja, als interviewer, dit was niet op een moment waarop iemand zich oké voelde. Dus dit kan je niet gebruiken. Ah, dit komt er niet in. Dus zo is het heel erg zoeken, tuurlijk, in al die wisselende posities. En soms ook helemaal aan het begin van een film. Soms zeggen mensen, denk je, goh, wat een. Ja, met jou zou ik meer tijd door willen brengen. Maar iemand zegt, nee, ik heb niks te vertellen. Terwijl ik zelf denk, ja, maar je hebt ontzettend iets te vertellen en dit is belangrijk. Maar ja, als iemand zegt, ik heb geen verhaal, dan houdt het op. Dus er zijn verschillende posities die elkaar absoluut soms in de weg zitten.
Ja.
Maar wat het dus ook meteen weer een superspannend proces maakt. Ja.
Waar ben je nu mee bezig?
Ja, ik ben nu midden in het monteren van de film over de vertalers van het Joegoslavië-tribunaal. Dat is ook een lang project dat ik nu aan het afronden ben. Ik zit echt in het laatste stukje van de montage. En de film heeft onder andere door corona wat vertraging opgelopen. Maar ook doordat ik uit werd genodigd door ITVA, het documentaire filmfestival in Amsterdam, om een versie van de film te maken. Eigenlijk een performatieve versie van de film. En toen heb ik de film zelf even stopgezet en ben ik eigenlijk 3 maanden heel hard daaraan gaan werken. En dat is afgelopen november opgevoerd of uitgevoerd. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ja.
Met het afmaken van?
Ja, met het afmaken van die film. Ik zit echt in de laatste fase. Al het materiaal is er. Er is een soort hele grove eerste edit. En nu is het zoeken wat voor film het wordt. Want ik weet ook heel vaak niet precies wat voor film het wordt. Hè. Ik werk zonder script. Ik heb wel ideeën en ik schrijf wel soms kaders op. Maar heel vaak tijdens het filmproces ontstaan er allerlei nieuwe dingen. En iemand komt met een idee. En bij deze film, een van de vertalers zei, ja, ik wil heel graag in een café gefilmd worden, terwijl ik een martini drink. En ik dacht, oké, ja, dat gaan we doen. Geen idee wat het met de film te maken heeft, maar ja, als jij denkt dit hoort, dan gaan we dat doen.
Mm.
Dus dan ontstaat er ineens een heel nieuw stuk in de film, waar ik ook niet zo goed weet wat het gaat betekenen of wat ermee moet.
Je zou kunnen zeggen, dit is mijn verhaal, zo heb ik het bedacht. Ga weg met je martini, we gaan gewoon doen wat ik wilde.
Ja, maar er zijn zoveel redenen om dat niet te doen. Enerzijds is dat natuurlijk, vind ik dat eigenlijk ook onethisch. Ik bedoel, iemand heeft een zeggenschap over zijn of haar leven. Hè? Het zijn geen poppen waar ik mee werk, het zijn mensen die. Dus dat, er is altijd ruimte voor ideeën en voor dingen die we gaan doen. En eigenlijk voer ik ze ook altijd wel uit. Het is ook voor mij heel verrassend. En in die verrassing zit meteen ook het mooie van film maken en werken met de werkelijkheid. En met een soort van documentaire vorm. Het feit dat mensen komen met ideeën en dingen opwerpen of dingen niet doen of compleet anders doen dan dat ik ze in mijn hoofd heb, dat is misschien soms frustrerend. Maar als je voorbij die frustratie gaat, is het. Ja, dat is genieten, weet je? Ineens sta ik ergens. Of ineens doe ik iets waarvan ik denk, dat past helemaal niet bij de film. Maar oké, laten we ervoor gaan. Dus ik vind die ruimte eigenlijk heel spannend. Ja, dat zijn eigenlijk de momenten die heel... Ja, of ze nou in de film komen of niet, maar waar ik wel echt van geniet. Ja.
En je bent nu aan het worstelen om ze bij elkaar te krijgen? Of om
ja,
het verhaal,
ja,
het beste verhaal eruit te halen?
Ja, en wat ik net ook al zei, soms weet ik eigenlijk nog helemaal niet wat voor film het wordt. Hè, de montage, eigenlijk maak je de film een aantal keer. Je hebt een idee of een kader en dan ga je filmen. Dan verandert dat weer, wordt het weer een soort nieuwe versie van de film. En nu tijdens het monteren wordt het weer een compleet andere versie. Omdat als je twee of meerdere beelden achter elkaar zet, dan ontstaat daar iets wat ik niet had kunnen voorspellen. En ik denk dat dat het mooie aan heel veel kunstvormen is, dat je het niet kan voorspellen. Je kunt een tekening uitdenken, maar je kunt hem nooit zo tekenen. Op het moment dat je een kras zet, ja, dan wordt het alweer een heel ander soort tekening. En hetzelfde geldt voor een film. Op het moment dat ik iets gefilmd heb en dat na iets anders zet, dan kunnen die beelden zeggen, wij willen niet naast elkaar. Dit klopt niet. En ik weet niet of je dat boven hebt gezien, maar er lagen allemaal papiertjes op mijn tafel in mijn atelier. En ik had de film helemaal op papier uitgedacht. En ik dacht, nou, dit gaat lukken. Weet je, dit wordt echt een makkie. Ik heb hier alles achter elkaar in kleurtjes. En ik ging de film precies zo in elkaar zetten. En toen keek ik hem en dacht ik, nee, dit slaat echt helemaal nergens op. Want het materiaal heeft zoveel andere lagen dan dat ik op papier kan weergeven. Die botsen of die roepen naar me. Dus dat is toch een soort heel erg uitzoeken. Wat vertelt dat materiaal me dan weer? Ja, ja, dus dat is wel een beetje een worsteling hoor. Ook die filmmaken.
Zo klinkt het wel, ja.
Ja, ik vind de montage eigenlijk het minste gedeelte van het filmmaken. Pas als ik weet wat soort film het wordt. Dat duurt bij mij heel lang. Ik ben een beetje een trage werker, denk ik. Dan wordt het interessant. Weet je? Dan denk ik, oh yes, nu kan ik verder. Maar tot die tijd is het vooral echt ploegen. Ploegen die, weet je wel, echt zo uren maken achter die computer en zoeken naar materiaal. Ja.
Wanneer kunnen we het werk zien? Dat is de eerste keer dat we je werk kunnen gaan zien.
Ja, nou, het is met films altijd interessant, hè, dat je moet maar afwachten waar het heen gaat. En dat is natuurlijk denk ik met heel veel kunstvormen zo. Ik stuur mijn werk heel veel in naar filmfestivals. Nou, dan is het aan het festival om daar wel of niet voor te gaan. Dus ik weet nog niet waar deze film te zien zal zijn. Cloudforce gaat wel nog op een aantal plekken draaien. En nou ja, nu in coronatijd is natuurlijk alles ook digitaal, of heel veel. Dus heel veel mensen kunnen het zien. Dat is ook wel weer een voordeel. Gaat in maart naar de Videonale. Dat is een tweejaarlijkse tentoonstelling, festival in het Kunstmuseum Bonn. En daar wordt hij ook voor het eerst als... ja, als installatie getoond. Dus dat is heel spannend. Ze heeft zowel een fysieke vertoning als een online vertoning. En die gaat ook naar een internationaal filmfestival in Dublin en naar Ann Arbor in Michigan in Amerika. Dus die film is nog op veel plekken te zien. En de nieuwe film met de vertalers, dat is afwachten.
Ja.
Waar die terecht gaat komen. En voor mij is soms ook heel verrassend waar mijn films heen gaan. Op heel veel plekken in de wereld ben ik nooit geweest, maar zijn mijn films wel geweest. Ja.
Maar zover is het nog niet. Er moet eerst nog geploegd worden met verhalen.
Ja. En daarna eerst de vertalers natuurlijk. Die moeten hem als eerst zien. Hè? En ook nog hun iets erover zeggen. Of ze akkoord zijn ermee. En,
een goedkeuring geven over de martini. Oh,
absoluut. Ja, absoluut. Inderdaad.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week gewoon weer. Heel graag. Tot dan.